Ik zou vanmiddag met u willen nadenken, broers en zussen, over dat het licht van God reddend verschenen is. Daar denken we een beetje aan bij Advent, hoewel ik denk dat heel veel mensen dat niet goed begrijpen. Dus daar willen we vanmiddag samen over nadenken. En dan, dat lezen we ook in het woord van God. We lezen al bij het begin van de Bijbel dat God 2 keer licht geschapen heeft. Misschien is het u nooit opgevallen, maar op de eerste en op de 4e dag. En dat heeft een bijzondere betekenis. Dat heeft dat ook voor ons. De eerste komst, dat het licht in deze wereld kwam van de Heer Jezus. Maar ook zijn 2e komst naar deze wereld toe. Waar het ook licht zal worden in deze wereld. En dat heel bijzonder is, op de eerste dag schiep God het licht om het dag te laten worden en om het nacht te laten worden. En om een verschil te creëren tussen de dag en tussen het nacht. En de 2e keer als het licht komt, ja, lees er maar gewoon in Genesis 1, dan komt pas de groei. Dan gaat de dag heersen over de nacht. En daar kijken wij ook naar uit, daar kijken wij zeker allemaal naar uit. We gaan dus met elkaar lezen, we openen het woord van God en laten we bedenken als we het woord van God openen, dat we eerbied hebben, want God spreekt tot ons door zijn woord. We lezen eerst Genesis 1, vers 1 tot 5. Ik lees een aantal gedeelten aan u voor. Genesis 1, vers 1 tot 5. Ik doe dat uit de Herziende Statenvertaling. U mag elke vertaling nemen die er is. Het komt eigenlijk een beetje toch op hetzelfde neer, denk ik wel eens. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht, dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de 1e dag. Dan gaan we naar vers 14. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om licht te geven op de aarde. En het was zo. God maakte de 2 grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen of om te heersen over de dag. En het kleine licht om de nacht te beheersen. Dus te heersen over de nacht en ook de sterren. En God plaatst ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen. En om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de 4e dag. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar het Evangelie van Johannes. En het 9e hoofdstuk, Johannes 9. Zal u die 2 verschillen straks ook laten zien uit het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus eerst gezegd heeft, ik ben het licht der wereld, maar dat hij het daarna nog een keer gezegd heeft. Wederom, zei Jezus, ik ben het licht van de wereld en dat 2 verschillende betekenissen heeft. Johannes 9 vers 1 tot 7 eerst. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind van de geboorte was vanaf de geboorte. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, Zolang het dag is, er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Vers 35. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge hadden geworpen, en toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heer. En hij aanbad hem. Binnen de schepping speelt het licht van God een hele belangrijke rol, zo niet de belangrijkste. En als de Heer Jezus naar deze aarde komt, speelt licht ook een belangrijke rol. De eerste scheppingsdag is wel eens vergeleken met kerstfeest. Het moment dat de Heer Jezus kwam en de herders daar in Evita's velden lagen, toen zagen ze opeens een licht. De aarde kwam in licht staan. Wat was dat voor licht? De heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Dat is heel bijzonder. De heerlijkheid van de Heer. Terwijl de Heer Jezus daar in een kribbe lag, omscheen zijn heerlijkheid de herders. We moeten niet denken dat de Heer Jezus, toen hij daar in de kribbe lag, zijn godheid heeft afgelegd. Zijn heerlijkheid was daar te zien. En de eerste deel, het eerste boek van de Bijbel, het begin. God moet ergens beginnen. God moet in ons leven ook ergens mee beginnen. Niet? En wat het Nieuwe Testament ons laat zien, is dat dat hele begin, dat hele scheppingsbegin, of laat ik het op een andere manier zeggen. Wij horen ergens allemaal bij dat begin, want wij zijn uit de aarde genomen. Dus als de Bijbel zegt, de aarde typeert, dan typeert hij ook ons. Dan zegt God, je bent woest en je bent leeg en je bent in de duisternis. Paulus zal later zeggen in Efeze 4, dat zoals wij vroeger wandelden in de duisternis, in de hardheid van ons hart enzovoorts. Dus heel in dat begin, het leven van de mens, het ligt in de duisternis. En het moet in het licht komen. Nou denken we, nou ja, dat moet God dan doen. Maar nergens lees ik in de Bijbel dat God dat moet doen. Ik lees wel in de Bijbel dat de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Omdat hun werken boos waren. We moeten goed beseffen dat zoals wij waren vroeger, of misschien wel nog zo bent zoals u hier in deze zaal zit, en nog nooit in uw leven het zaligmakende, reddende werk, het levendmakende werk in uw hart van de Heilige Geest hebt geproefd. Dan kun je wel vroom zijn en dan kun je naar de kerk toe gaan en je kunt bijbelstudie doen, zelfs, en je kunt de Bijbel interessant vinden. Maar van binnen leef je nog in de duisternis. Zoals Nicodemus. Die in de nacht bij Jezus kwam, waarschijnlijk omdat hij niet wilde dat zijn collega's zagen dat hij naar Jezus toe ging. En de hele Bijbel kende, de leraar was van Israël, maar niet wist hoe hij dat koninkrijk van het licht kon binnengaan. En dan moet Jezus hem dat uitleggen. Hij zegt, Nicodemus, er moet iets in je gebeuren wat van boven afkomt. Als God echt spreekt tot ons, God echt, niet ons eigen dwaze hart, maar God, dan wekt dat woord van God wekt leven in je hart. Ons hart is van nature, leert de Bijbel precies zo, zoals we hier de beschrijving vinden, in Genesis 1 van de aarde. Precies zo. En het is het grote wonder, ik vind dat zo mooi, dat God tegen zulke mensen wil spreken. En wie jou bent als je in deze zaal zit, God wil tot jou spreken. Hij had ons ook links kunnen laten liggen. Ze zeggen, die mensen zijn door en door slecht, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar stel voor dat God dat gedacht had. Hoe had hij dan kunnen laten zien dat hij mensen wilde vergeven? Hoe hadden we God kunnen leren kennen als een God die wilde vergeven als er geen zonde was geweest? Maar het zit wel, het zit heel diep in ons. En dus gaat God zeggen, er zijn licht. Nou is het zo dat als God zegt, er zijn licht, en die aarde komt in het licht, dat het in het Nieuwe Testament, ditzelfde stukje uit de Bijbel, door Paulus in 2 Korinthe 4 wordt gebruikt, en hij zegt, de God die gesproken heeft, er zijn licht, die heeft het doen schijnen in onze harten. Dus hij vergelijkt een beetje dat wat er in Genesis 1 gebeurd is, dat bij elk kind van God plaats heeft moeten vinden. Dat is het begin van onze geboorte. God sprak, er zijn licht. De geest van God zweefde over de wateren en we worden geboren uit water en geest. Een heel nieuw leven, een nieuwe geboorte. God zegt, God sprak, er zijn licht. En toen kwam de hele aarde aan het licht. Woest en leeg en wat er ook allemaal niet aan de hand was. Het was een beetje hetzelfde als met die blindgeborene. Die blindgeborene, die is blind en zeggen de discipelen, Heer Jezus, wie heeft er nu gezondigd, deze of zijn ouders? Het moet ze op het antwoord van de Heer Jezus letten. Het gaat er helemaal niet om of hij gezondigd heeft of niet. Het gaat er ook niet om of zijn ouders gezondigd hebben of niet. Het gaat er ook bij ons niet om of wij wel of niet gezondigd hebben. Het gaat erom dat in ons de heerlijkheid van God geopenbaard moet worden. De heerlijkheid van Jezus. We hebben hem. Hij is naar beneden gekomen. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ze hebben de Heer Jezus niet aanvaard, want hun werken waren boos. Maar wie de waarheid doet, die gaat naar dat licht toe. Omdat juist aan zijn die werken van hem of haar aan het licht komen. Israël heeft hem niet aanvaard. Zal straks gaan gebeuren. En dan gaat het precies andersom. Dat licht van God dat nu al zoveel eeuwen heeft geschenen naar een wereld buiten Israël om, omdat de Joden en de Israëlieten uit het land waren verdreven, zal zich dan heel specifiek gaan richten op dat volk Israël, om dat volk te brengen tot het licht. En waarom moet het volk dan eerst tot het licht gebracht worden? Omdat God dan pas alle beloften die hij aan Abraham, Isaac en Jacob en aan David heeft gedaan, in vervulling zal laten gaan. Ik heb je al gezegd, het is net als met die blindgeboren man. Die leefde in de duisternis, letterlijk. Het was helemaal donker voor hem. Hij kon immers helemaal niet zien. En dan zegt de Heer Jezus als het ware tegen hem, je bent net als die aarde, die woestjes leeg. Zo ben je van binnen, zo typeer ik je. Zo is je leven. Uit het hart van de mens, je kunt ook zeggen de ziel van de mens, wat er innerlijk in ons leeft. Zegt de Heer Jezus in Matthäus 15, daar komen voor de boze overleggingen, hoererij, twist, verkeerde verlangens. Het komt allemaal uit dat centrum van ons ik-zijn. Onze ziel is eigenlijk ons eigen ik. Daarin leven we. Maar stel je nou eens voor dat al die duistere dingen die we in onze ziel voelen, onze boosheid, onze kwaadheid, boos omdat we niet erkend worden, omdat we onze zin niet krijgen, omdat een ander ons niet ziet staan, omdat we niet beloond worden zoals wij het willen, omdat allemaal, dat zit allemaal in ons eigen ik. Stel ons voor dat in dat eigen ik dat daar licht komt. Dat centrum van ons eigen bestaan, van jouw bestaan, van mijn bestaan. Dat daar Jezus komt. Dat hij daar wordt geboren. We voelen wel, alleen dat kan ons anders maken. Alleen dat. Ik zeg het vaak met kerst, omdat ik het zo mooi vind. Ik was een keer in Gouda met mijn vrouw en daar hadden ze een spandoek zo van de ene kant van de, in de winkelstraat, van de ene pand, over de straat heen naar het andere pand. En er stond dit in, op. Al zou de Zoon van God ook 1000 maal in Bethlehem geboren zijn, maar niet in jou, dan ben je nog verloren. Ik heb nooit vergeten. Ik denk, wat een mooie, typerende tekst zo op zo'n doek dat zo over de hele straat gespannen is. En wat raakt het te kennen waar het om gaat. Want uiteindelijk is Jezus' geboorte niet alleen een geboorte uit Maria of een geboorte in Bethlehem, hè, zoals de Bijbel het allemaal vertelt. Het is een geboorte in een stal. Waar het smerig is. En waar het donker is. En waar de vloed overheen ligt. Voel je? Eigenlijk komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer. De Zoon van God moet binnenin ons komen. Dat probeert de Heer Jezus ook aan Nicodemus uit te leggen. Je kunt de schriften onderzoeken, je kunt de leraar van Israël zijn. Mensen kunnen tegen je opzien omdat je zo mooi kunt praten. Maar uiteindelijk gaat het erom of ik leven heb voor God. Of dat echt in mijn binnenste gekomen is. En dat gebeurt op die eerste dag. En dat gebeurt ook bij die blinde jongeman. God spreekt. En als God spreekt, ontstaat er wat. Als we echt God laten spreken tot ons hart. En ons hart openzetten voor de woorden van God. Dan veranderen we van binnen. Het is levend. Het is krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Het geeft ons vrede. Het brengt ons in de nabijheid van God. Het brengt ons in zijn licht. Zijn woord is een licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Je doet jezelf dus geweldig tekort als je God niet tot je hart laat spreken. Waarom doet het woord van God wat? Want God zegt er zij licht en er is licht. God zegt er zij licht en er is licht. Als God zegt ik neem je zonde weg, dan worden je zonden weggenomen. Als je dat gelooft. Omdat God het zegt. Dus er is licht. Nou, dat licht kun je, zegt Paulus dus in 2 Korinthe 4, eigenlijk een beetje vergelijken met een wedergeboorte. Met die blinde man die naar Siloam gaat, naar degene die uitgezonden is. En hij krijgt aardslijk op zijn ogen. Het is haast hetzelfde beeld. Hij wordt met aarde in verbinding gebracht. Je laat maar eens even zien. Je bent uit de aarde genomen. En je ziel, waar Christus in wil komen wonen, die kleeft aan het stof. Dat is aarde. Niet? Dus zegt de psalmist in Psalm 119 erachteraan. Maak mij levend, waardoor? Door uw woord. God sprak. We worden levend door het woord van God. Omdat het woord levend is. Je kunt heel verder over discussiëren, maar dat bedoel ik niet. Door in afhankelijkheid tegen de Heer te zeggen, wilt u tot mijn hart spreken. Je dingen aan de Heer bekendmaken, voorleggen, weten dat je ze kwijt zijn en dat God daar later wel op terugkomt. Maar dan, waarom maakt God dan op die vierde dag nog een paar lichten? God had nu gezegd, nu was er licht gekomen over de aarde, niet? En dat licht noemde God dag. En de tweede en de eerste, ik geloof dat het de eerste Thessalonicense is, of 2 vers 1, ik haal het een beetje door elkaar. Maar in ieder geval, Paulus schrijft daar, wij zijn kinderen die niet aan de nacht toe behoren. Wij zijn kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht toe. Gods kinderen zijn kinderen van de dag. Ze wandelen in het licht en ze horen bij de dag. Hij heeft het doen schijnen in onze harten en nou zijn we opnieuw geboren en nou zijn we niet meer van de nacht, maar wij zijn van de dag. Een zuster die ik goed kende, zei altijd tegen de kinderen, jongens, denk erom, op tijd thuis, de nacht hoort aan het ongedierte, zei ze dan. Ja, God maakt op de vierde dag 2 lichten. En de eerste is omdat hij zou schijnen over de nacht, zou heersen over de nacht. En de tweede zou zijn, eerst over de dag en de tweede zou zijn omdat hij zou heersen over de nacht. Er is een heerser over de nacht, er is een heerser die heerst en straks komt er, wordt die nacht zo, ja, zo dicht over deze aarde. En zal die heerser over de nacht ook daadwerkelijk tevoorschijn komen. Jericho is eigenlijk maanstad. Wist u dat? En werd door God vervloekt. Maar iedereen buiten God heeft toch iemand die over hem heerst. Of beheerst. En iedereen die bij de dag hoort heeft ook iemand die over hem heerst. De zon. De zon der gerechtigheid, de zon die moet opgaan in onze harten. De zon waar Maleachi over spreekt naar Israël toe. Een heerser over de zon. En dan denk ik aan de geschiedenis van de Heer Jezus als hij tegen 3 discipelen, Johannes, Jacobus en Petrus zegt, gaan jullie met mij mee boven om te bidden. En is hij boven op die berg. En dan zien ze dat zijn gezicht verandert in de zon. Dus als hij straks komt als de zon der gerechtigheid hier op aarde, dan gaat hij heersen over de aarde. Dan gaat de zon heersen. En dan is aan Satan zijn macht ontnomen. En hij komt, daar mogen we naar uitzien. We zien uit natuurlijk naar de opname van de gemeente, maar dat is een apart onderwerp. Maar we hebben het hier over de Heer Jezus, die spreekt tot Israël. En die als het licht voor Israël hier in de wereld is gekomen. Dus, dat hele bijzondere. Als hij de eerste keer over dat licht spreekt, dan zegt de Bijbel al direct dat dat licht komt en dat schijnt over de aarde heen. Maar het schijnt direct ook in het aangezicht van Christus. Zegt Paulus. Dus God die gesproken heeft er zijn licht, heeft het doen schijnen in ons harten om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Het mooie van het nieuwe leven is dat het licht gaat schijnen op wie de Heer Jezus is. Zet hem in het licht. En als het goed is, komt dat ook, dat ervaren we ook in ons leven. Het gaat niet meer om onszelf. Het gaat om Jezus. We zijn er niet meer om voor onszelf te leven. We zijn er om voor Hem te leven. Hij wordt helemaal door de Heilige Geest in het licht gezet. De Geest van God die neemt het uit, Christus, en die verkondigt het aan ons door zijn woord. Maar het is allemaal om de Heer Jezus in het licht te zetten. Geloof is geloof dat zich richt alleen op Jezus. Als in Hebreeën 11 al die geloofshelden worden voorgehouden, ons, dan staat aan het eind van Hebreeën 11 dat ze toch niet hebben verkregen wat God voor hun had beloofd. En dan komt Hebreeën 12 en die zegt, nou, we zo'n grote wolk van getuigen hebben, laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. Op Jezus. Als ons oog alleen op hem gericht is, dan wordt het een stuk makkelijker in ons leven. Omdat we niet meer naar onszelf hoeven te kijken, maar omdat we dan kijken naar hem. Naar hem. We zijn allemaal kinderen van het licht. Ik had het hier opgeschreven, 1 Thessalonicenzen 5. Je moet het thuis maar eens nalezen. Maar er moet wel scheiding gemaakt worden tussen het licht en de duisternis. Je kunt licht en duisternis niet met elkaar verenigen. Er moet scheiding gemaakt worden tussen het licht en de duisternis, tussen de dag en de nacht. Je hebt mensen die horen aan de nacht toe en die zullen ook straks daadwerkelijk in die nacht leven. Er komt een dag, zegt de Heer Jezus, waarin niemand meer werken kan. Een nacht waarin niemand werken kan. Het is de duisternis van Egypte, vlak voordat Israël bevrijd wordt. Als het oordeel komt over de Heer Jezus, dan komt er een diepe duisternis. En vlak voordat het oordeel over deze wereld zal komen, er komt een dikke, dikke, diepe duisternis. God sprak, er zijn licht, er zijn mensen die bij de dag horen, omdat ze bij de Heere Jezus horen. En dan krijg je die vierde dag en dan gaat God weer licht te maken. Ik denk dat dat licht van die eerste dag ook gewoon van de zon is geweest. Alleen je zag de zon nog niet. Het is als die blind geborene. Die man is blind geboren, die gaat naar Siloam, die wast zich, de aarde wast die van zich af. En hij staat in het licht. De aarde heeft hij van zich afgeschud. Maar hij weet niet wie hij dat licht gegeven, hij weet niet wie dat licht is. En als we pas in dat licht komen en we hebben vrede met God, dan komt er nog een vierde dag. En die vierde dag, daar hebben we van gelezen in Genesis. Die vierde, en laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf, vers 16. Om licht te geven op de aarde, en het was al zo. Kijk, er was wel licht op de aarde. En God had verschil gemaakt, maar wat er nou niet was op aarde, dat was groei en dat was vrucht. Die aarde die lag tot de derde dag nog helemaal onder water. Die scheen wel op de aarde, maar die drong niet door, het licht drong niet door tot in de aarde. Het was, kon geen boom, geen struik, kon nog niet geplant worden, kon nog niet geschapen worden. Alles lag nog onder water, totdat God op een gegeven moment zei, nou moet er wat gebeuren, nou moet die water moet van de aarde gescheiden worden, die aarde moet omhoog komen uit het water en in het zonlicht komen. Begrijpt u? Dat is zo belangrijk voor ons. Niet alleen dat we weten, ik weet een keer een dag geweest dat ik tot geloof en bekering ben gekomen. Ik weet er een dag geweest is dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Ik weet dat er een moment in mijn leven is geweest dat ik verzoend werd met God. Maar er moet ook een zon komen die je laat groeien, want zonder zon is er geen groei mogelijk. Op de hele aarde niet. Het leven op aarde is afhankelijk van de zon. Er moet een leven komen dat afhankelijk wordt om te groeien, om vrucht voor God voor te dragen, om God te verheerlijken, om de Heer Jezus op de eerste plaats te zetten. Daarvan moet de zon ons hart bereiken. Dat is de tweede keer dat dat licht komt. Op die vierde dag. Als de Heer Jezus dus ook voor de tweede keer met deze man in aanraking komt, naar hem toe gaat, dan zegt hij tegen deze man: gelooft u in de Zoon van God? En dan antwoordt hij: wie is hij, Heere? Heeft u die vraag wel eens voor uzelf gesteld? Toen u tot geloof kwam. Niet nou ben ik gelukkig een kind van God. Maar wie is Jezus eigenlijk? Wie is hij? Wie is hij die mij zo lief heeft gehad? Mocht op Urk van de week een begrafenisdienst leiden. En toen ik de laatste keer met deze vrouw sprak. En ik vroeg waarover weer dat ik zal spreken. Toen zei ze: ik verlang heen te gaan en bij Christus te zijn. Ik verlang daarnaar. Wanneer verlang je naar iemand als je van iemand houdt? Wanneer wil je allerlei dingen loslaten als je van iemand houdt? Als die de belangrijkste in je leven is. En voor de aarde is de zon het belangrijkste. Er is geen groei, alle bloemen keren zich naar de zon toe. Er is geen energie. Alle energie komt van de zon. Alles heeft de zon nodig, wij ook. In geestelijk opzicht ook. Gelooft u in de Zoon van God? Hij zegt: ja, dat doe ik wel. Ik geloof wel in de Zoon van God. Maar wie is hij eigenlijk? Wie is hij? Hebt u wel eens op uw knieën gelegen? En gezegd: Heer Jezus, ik wil u meer leren kennen. Ik hou van u. En u hebt met uw licht in mijn hart gescheiden. Maar wie bent u eigenlijk? Paulus deed dat. Die wist dat de Heer Jezus de Zoon van God was die hem had liefgehad en zichzelf voor hem overgegeven had. En dat was genade. En Jezus zei tegen hem, heb je, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. Dan kom ik weer terug naar mijn Bijbeltje. Als je Bijbel openslaat, dat de Heer Jezus met je gaat spreken, het zou wel eens de Bijbel gelezen. En als hij met je spreekt, dat je hem dan gaat zien wie hij werkelijk is. En weet je, het gevolg daarvan was voor deze man. Hij zei: ik geloof, Heer. Ik geloof dat u met me wilt spreken. Ik geloof dat u het bent. De verlosser van Israël, de verlosser van mijn ziel. Ik geloof dat u in mijn hart bent komen wonen. U bent de heerlijkste, de grootste voor mij. U bent mijn zonlicht. U bent degene die mij verwarmt. U bent degene die me leven geeft. U bent degene naar wie ik, zonder u kan ik niet leven. En hij aanbad hem. Weet je, we hebben in onze gemeente zo heel vaak hebben we aanbiddingsliederen. En hebben we aanbiddingsleiders. Niet? Heb je wel eens van gehoord? Ja, wel van gehoord. Ja, oké. Okay. En die moeten ons dan tot aanbidding brengen? Deze man aanbidt Jezus omdat hij Jezus zag. Die aanbidding die was in zijn hart. Er was niemand zo groot voor hem. En omdat Jezus dat toeliet, dat hij hem aanbad. En op een andere plaats zegt van: je mag alleen God aanbidden. Wist hij gelijk dat hij God was. Hij aanbad hem. Deze man. En dat is de zonde. De Heer Jezus zegt de eerste keer, ik ben het licht der wereld. Maar de tweede keer zegt in Johannes 8 vers 12, wederom dan, dus dan hebben we de tweede keer dat er gesproken wordt over het licht. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Maar er komt wat achteraan. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Mooi hè? Daar heb je de zon. Als je in het licht van de zon wandelt, dan zul je het licht van het leven hebben. De eerste keer had tegen Jezus gezegd, ik ben het licht des levens, wie in mij gelooft, zal leven. Maar nu had hij gezegd, wederom, ik ben het licht des levens, wie in mij gelooft, wie mij volgt, die zal het licht des levens hebben. Er zijn heel veel christenen zich niet bewust dat je een hele hoop dingen uit genade van God krijgt, maar dat dat alleen door God verwezenlijkt wordt in je leven, als je ook met een oprecht hart tegen de Heer zegt, ik wil u volgen. Ik wil u volgen. Wie mij volgt is degene die mij lief heeft, zegt Jezus. Dus ik bedoel niet volgen op een, ja, op een wetenschappelijke manier. Dus volgen met vanuit een bepaald denken of zo, of vanuit een bepaald hoek, maar hem volgen. Die zal het licht des levens hebben. En hij zal nooit meer in de duisternis wandelen. Zie je wat de Heer Jezus hier belooft? Dat is een totaal ander leven. Waarin de duisternis en de nacht en de dingen om je heen je niet meer te pakken hebben. Omdat je in het... Je bent niet meer van de nacht. Je leven hoort niet aan de duisternis toe. Heel Israël lag in de duisternis toen het licht kwam. En de herders waren in de nacht, hielden zij de wacht over hun kudde. Wat fijn dat er nog mensen waren die in de nacht de wacht hielden over de schapen. En toen kwam het licht. En omscheen de heerlijkheid des Heren omschenen. En ze vreesden met grote vrees. Het was het eerste. Maar daar bleef het niet bij. Vervolgens zeiden zij, toen ze in dat eerste licht hadden gewandeld, toen ze dat hadden gezien. En toen ze de engel hadden gehoord, evangelieprediking, want die engel zei gewoon tegen hun, je hoeft niet bang te zijn, ik verkondig je juist hele grote blijdschap, en die blijdschap zal jullie deel vallen. Hoeveel christen, mensen zijn geen christen, en ze hebben nog nooit deel gehad aan de blijdschap van het evangelie. Aan de vreugde in hun hart. Omdat daar Christus in is komen wonen. Die blijdschap zal jullie deel zijn. En toen die blijdschap hun deel zei, zeiden we, laten we naar de Heer Jezus gaan. En kijken wat er gebeurd was. Toen kwam de zon. Maar wat zagen ze? Gewoon een baby, niet? Er wordt allerlei dingen over de Heer Jezus. De een zegt, hij moet wel een hele knappe baby zijn geweest. Ik weet het niet. He? Maar lichamelijk was het gewoon iemand uit Maria geboren. Maar zij zagen hem zo niet meer. Hoe kwam dat? Omdat ze de Zoon van God zijn gaan opzoeken. Ze zijn naar hem toegegaan. En als ze daar vertrekken, dan vertellen ze aan iedereen wat we nou hebben ontdekt. Wat we nou hebben ontdekt. Kijk, deze man ook, hij aanbidt hem. En straks voor Israël, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En weet u wat er dan gaat gebeuren met Israël? Nou, het is gewoon een repeterend verhaal. Dan komt de wedergeboorte van Israël. dan zal God hun hartenhart, hun stenen hart gaan veranderen in hun vleeshart. En dan zullen zij de Heere kennen, van de kleinste tot de grootste. De Heere kennen. Heere kennen. Voor u, zegt Maleachi, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn en u zult naar buiten gaan en springen en dartelen als de kalveren. Ga niet zeggen dat er binnen u niks gebeurd is. Niet? Als je zo blij wordt van binnen dat je gaat springen en juichen. Dat gaat, hey, Israël gaat dat doen. En dan, ik had nog iets opgeschreven. Ik moest even kijken. Dat is wel mooi om dat door te geven. Omdat het ook zo vaak met kerstfeest gelezen wordt. Oh ja, uit Jesaja 8. Kijk. Ook precies hetzelfde komt in alle profetieën terug. Vers 21. Men zal er ten neergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede. En zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt. Naar de aarde kijkt. Zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Angst aanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. Hoe verschrikkelijk is dat? Maar voor u, in vers 23, voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroege tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee. Daar wonen nu de Palestijnen, dat is Gaza. En de overkant van de Jordaan, dat is het Overjordaanse. Dit zijn precies de gebieden die betwist worden, waarvan ze zeggen, die horen niet bij Israël. Het Galilea waar de heidevolkeren wonen. Nou, Galilea, dat is precies de plek waar het hoofdkwartier van de PLO zich gevestigd heeft. En dan krijgen zij het volk, Jesaja 9, het volk dat in duisternis wandelt. Dat woest is en leek in duisternis, ziet een groot licht. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Want Jezus komt. En de eerste pagina van de Bijbel vind ik al. Hij zei er zijn licht en er was licht. En wat mogen we dankbaar zijn dat dat licht naar ons toegegaan is. Dat het in onze harten is geschenen. Is gaan schijnen. En als hij hier nou zit en zegt, ja, ik ben een gelovig iemand, maar dat er echt leven kwam in mijn hart, leven in mijn ziel, zekerheid dat Gods geest in mijn geest getuigde, je bent een kind van God, dat ik het zeker wist, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dan zijn er drie dingen nodig. Het eerste is dat je tegen God zegt, Heer, Heere God, wat Bert van Twillet daar nou heeft verteld, en wat misschien wel heel veel mensen in deze zaal kunnen zeggen. Ik heb het niet. Erken dat nou eens. Het is nog donker bij mij. Het is nog donker bij me. Het tweede is dat je zegt tegen God, maar u hebt gezegd dat u in mij wilde wonen. Dat u het licht wilde maken in deze duistere wereld. En dat daar de Heer Jezus voor gekomen is, uw eigen zoon. Dus kom in mijn hart wonen, Heer Jezus. Doe de deur van mijn hart, doe de deur van je hart open. En u zegt dat u bij mij komt wonen, dat u in mij komt. En het derde wat nodig is, is geloof. Dat je zegt, omdat u het zegt, is het ook zo. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Neem daar uw zetel in. wilt u de heerser zijn over mijn leven. De zon die heerst over de dag, omdat ik in uw licht wandel. Omdat ik in uw licht mag leven. Omdat uw licht door me heen mag schijnen naar de omgeving waarin ik leef. Omdat ik niet ingepakt word door alle dingen van een duistere wereld. Maar omdat ik dat kan laten zien wie u voor mij bent. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziel, neem het aan. Amen.